13. We herinneren gemakkelijker onze zonden dan onze goede daden. Democritus. Zondag 9 augustus 1914, 11 uur 51, Orsmaal. Snel kloopte kapitein, knapen, Omer en Joseph hun paarden aan een boom in de berm vast en renden het bos in. Ze probeerden in te schatten waar het brandende vliegtuig was neergekomen. Het bos bestond voornamelijk uit zomereiken en beuken. De afgelopen decennia hadden deze bomen elkaar proberen af te troeven om het meeste daglicht op te vangen. Door het hoge bladerdek scheen het gezeefde zonlicht op de bosbodem neer. De talrijke adelaarsvarens reikten tot aan hun middel. Tussen de oude bomen was het heerlijk fris. Soepel sprong het drietal over een klaterend bosbeekje, waarvan het water aan de bron voor het kweken van waterkers werd gebruikt. Emile! Riepen Omer en Joseph om beurt. Haastig baanden ze zich hun weg door de brandnetels en het kleefkruid. De vele haakjes aan de vruchten van het kleefkruid bleven hardnekkig aan hun broeken vasthangen. Ze kwamen nu op een open plek in het midden van het bos terecht. Het rook er verbrand. Daar! Wees Omer. Een dikke rookpluim steeg op uit de kruin van een van de oudste bomen van het bos. Tussen de grillig kronkelende takken smeulde de resten van de driedekker. Enkel de staart van het vliegtuig was min of meer nog herkenbaar. Van Emile was geen spoor te bekennen. Ze liepen dichterbij. Emile! Bulderde Omer. Joseph wilde Omer een zetje geven, zodat hij zich aan de onderste takken van de eik kon optrekken, om zo naar het brandende wrak te klimmen. De kapitein hield hen tegen en wees naar de overkant van de open plek. Op een tiental meter hoogte zat Emile in de top van een smalle beuk, hevig naar hen te zwaaien. Opgelucht stapte ze op de beuk af. "Je bent gelukkig ongedeerd," riep Joseph. "Wat is er gebeurd?" vroeg de kapitein. "Heeft Daniel de piloot van het vliegtuig kunnen neerschieten?" Emile antwoordde niet en zwaaide nog steeds. Ze stonden nu bijna onder de beuk. In de verte begon de klok in de kerktoren het middaguur aan te kondigen. Plots werd het hen duidelijk. Emile zwaaide hen niet toe, hij probeerde hen duidelijk te maken dat ze zich moesten verschuilen of dat ze moesten terugkeren. De klok in de kerktoren sloeg nog 4 keer. In het steegje langs de kerk lag Daniel lang uit op de grond. De zon brandde hoog aan de hemel. Het was 27 graden Celsius warm. Een zomertortel wipte nieuwsgierig dichterbij op de muur van het steegje. Stilaan kwam Daniel weer bij bewustzijn en hij opende kreunend zijn ogen. De man die voor hem stond te wapperen met een zakdoek, zag hij dubbel. "Mijn naam is Benjamin Zevenhans," zei de man opgewonden, "en ik woon daar in dat huis." Benjamin stopte met zwaaien en wees naar een alleenstaand huis in de verte. Voorzichtig voelde Daniel aan de achterkant van zijn hoofd. Er zat warm bloed tussen zijn haren. Hij tolde. "Ik moet terug," kreunde Daniel. "Je hebt een stevige klap gekregen en je moet rusten." Benjamin haalde een veldfles uit zijn schoudertas en zette ze aan Daniels licht. Gulzig dronk hij enkele slokken. Zijn zintuigen waren nog in de war, want het water had een vreemde, iets wat bittere smaak. "Hoe lang ben ik buiten Westen geweest?" vroeg Daniel. "Ik moet terug naar de andere." "Je moet rusten," zei Benjamin. Daniel krabbelde halfrecht tegen de muur van het steegje en zocht zijn geweer. Enkele meters verderop stond zijn Lee Enfield rechtop tegen de bakstenen muur. Indrukwekkend grendelgeweer. De blauwe ogen van Benjamin keken geconcentreerd boven het brilmontuur met zijn ronde glazen uit. "Ik was daar kevers aan het verzamelen," wees Benjamin in de richting van de pastorij, "toen ik jou zag zitten in het steegje." Benjamin droeg een lange bruine broek en een gestreept hemd. De mouwen van het hemd waren tot net boven zijn ellebogen opgestroopt. Daniel schatte hem zo'n 35 jaar oud. "Emile," zuchtte Daniel en hij begon het luchtruim af te speuren. "Ik zag dat iemand je neersloeg en ben meteen naar hier toegekomen. Daniel dacht na over wat er zo net met hem was gebeurd. Wou jij dat vliegtuig misschien uit de lucht schieten? Grinnikte Benjamin ongelovig. Met zijn wijsvinger duwde hij het brilletje terug wat hoger op zijn fijne neus. Het cirkelt hier al dagen rond. Eerst dacht ik dat het een duif was. Benjamin hield zijn linkerhand voor zijn ogen en tuurde tegen het zonlicht in. Daniel stond nu recht. Gelukkig zag hij niet meer dubbel. Wat is er met het vliegtuig gebeurd? Benjamin richtte zich weer tot Daniel en keek hem indringend aan. Het ontplofte! Daniel kneep zijn ogen samen en wreef door zijn baard. Was er geen tweede vliegtuig? Een tweede vliegtuig, schrok Benjamin. Ik heb geen tweede vliegtuig gezien. We moeten hier nu weg, het is hier te gevaarlijk. Daniel maakte aanstalten om langs de steeg weer naar de grote steenweg te gaan. Benjamin keek gefascineerd naar de blauwgrijze broek van Daniel. Jij bent dus een soldaat? Daniel greep de twee handen van Benjamin vast. Ik ben je enorm dankbaar, maar nu moet ik dringend naar de andere. Daniel draaide zich om en stapte kordaat enkele passen vooruit. Ik kan jullie helpen, riep Benjamin hem achterna. Ik ben historicus en ik ken ieder gebouw en iedere morzel grond. Daniel stopte. In de top van de boom was Emiel gestopt met wuiven. Voorzichtig keken de kapitein, Omer en Joseph rond. Een schot weer klonk en op enkele centimeters langs Omers hoofd schampte een kogel een boomstam. Boomschors en splinters vlogen in het rond. Instinctief dook Omer in elkaar. Iedereen tik de grond, brulde kapitein Knapen. Meteen lieten ze zich op de grond vallen en zochten ze dekking achter twee dikke bomen. Een tweede schot ging af en de kogel verdween enkele meters verder in het loof van een eik. Een tiental seconden later volgde er nog een derde schot. Die kogel leek nergens in te slaan. Wacht hier, beval de kapitein. In een boogje sloop hij in de richting van waar de schoten waren afgevuurd. De kapitein verraste de schutter langs de zijkant en dook op hem af. De zwarte helm met merkwaardige versieringen en een platte vierkante bovenkant tuimelde van het hoofd van de schutter en tolde op de grond. De kapitein wist hem te overmeesteren en zijn revolver te bemachtigen. Die smeet hij in het struikgewas. Kapitein Knapen zat nu bovenop de belager en hield hem met zijn knie in bedwang. Na het tweede schot wist de kapitein dat hij met een onervaren schutter te maken had die in het wilde weg vuurde. Ook al was het eerste schot bijna raak geweest. Kom maar tevoorschijn, riep de kapitein in de richting van zijn mannen. Ik heb hem. Tussen het gebladerde, aan de rand van het bos, verschenen voorzichtig de hoofden van Omer, Joseph en wat later ook van Emile. Bij het tweede schot was Emile behendig naar beneden beginnen klimmen. Maar hij zwoer dat hij bij de derde knal iets langs zijn linkeroor hoorde fluiten. De kapitein loste zijn greep en draaide de schutter ruw om. Het bange gezicht van een Duitse verkenner of Ulaan, nauwelijks 17 jaar oud, keek hem verschrikt aan. De Ulaan droeg een veldgrijze broek, een lederen riem en een grijze tuniek. De tuniek was langs de onderkant van beide mouwen en langs het borststuk met een helrode draad versierd. Mijn paard is gewond geraakt, jammerde de verkenner. Ik hoopte een bron te vinden om een veldfles te vullen. Zijn fijne snorretje danste op en neer. Ik ga hem neerleggen, zei Omer. Hij haalde zijn revolver boven en richtte hem op de borst van de verkenner. De verkenner begon onverstaanbare klanken uit te stoten en keek wanhopig naar de oudere man die hem zo net had gevloerd. Omer, wacht, beval de kapitein. Hij vuurde op ons, siste Omer. Maar je gaat hem toch niet echt, vroeg Emile wanhopig. Misschien kan hij ons iets nuttig vertellen, probeerde Joseph nog. Iets vertellen, vroeg Omer en hij klemde zijn revolver nog harder vast. Hij verkent deze buurt voor de doortocht van zijn leger. Hij zal hen straks zeker vertellen wat hij hier gezien heeft. Ik zweer het, huilde de verkenner. En hij krabbelde een meter achteruit. Ik zeg echt niks. Ik geloof je niet, brulde Omer. En hij kromde zijn vinger strakker om de trekker. Ik wil geen oorlog. Ik verken met opzet de rustige paden. Ik dacht dat jullie mij gingen neer. Zwijg, onderbrak Omer de Ulaan. En hij gaf hem met zijn revolver een klap in het gezicht. Tranen biggelden over de wangen van de verkenner. Kunnen we hem niet vastbinden? Stelde Omer voor. Omer, laat je wapen zakken, probeerde de kapitein hem te kalmeren. In de trein hebben jullie gezworen om mij te volgen. Maar jij zei ook dat het een eenvoudige missie ging worden. En daar lijkt het helemaal niet op, want we staan nog nergens. Omer zag wit van woede. De verkenner voelde aan dat hij best zweeg als hij nog een kans op overleven wilde maken. Ik wil dit niet zien, zei Joseph. Ik ga naar zijn paard kijken. Joseph wandelde weg. Wacht, riep Omer hem na. Laat de kapitein eerst vertellen wat met de mannen van zijn laatste missie is gebeurd. Joseph bleef staan en draaide zich om. Allemaal keken ze de kapitein aan. Een zwarte kraai kwam krassend overgebloven. Alleen ik, zuchtte de kapitein Knapen, overleefde de missie. Benjamin Sevenans had Daniel weten te overtuigen om mee naar zijn huis te komen en daar zijn wonden te laten verzorgen. In de hoek van de keuken stond een platte buiskachel of Leuvense stoof op de betegelde vloer. Op de tafel lagen een flesje eter, naald en draad. Daniel leunde op zijn stoel naar achter en inhaleerde de eter op zijn zakdoek. Met kleine zorgvuldige steken hechtte Benjamin de hoofdwonden. Vroeger kwam de kasteelheer hier wekelijks 2 maal voorbij gewandeld, zei Benjamin, terwijl hij de draad doorknipte. Daniel vertrok zijn gezicht. Hij voelde zich suf van de eterdamp. Maar van de ene dag op de andere kwam hij niet meer langs en kort daarna begon het gebonk en geklop in de hoeve. Het was een komen en gaan van karren volgestouwd met materiaal. Niemand die zich daarbij vragen stelde, voelde Daniel. Dit is een klein dorp, geruchten en gissingen genoeg. Op de kast stond een foto van een oudere man. Benjamin zag dat Daniel naar de foto keek. Mijn vader, zei Daniel. Hij wist alles over de natuur. Een geweldig man, veel te vroeg gestorven. Het spijt me. Maar zeg eens, vroeg Benjamin, en hij tuurde over zijn montuur heen. Zijn jullie met genoeg mankracht? En wat willen jullie uit de hoeve halen? We zijn met 5, aarzelde Daniel. Maar het is best dat jij niet weet wat zich daarbinnen afspeelt. Heeft het iets met de oorlog te maken? Je bent de eerste soldaat die ik zie. Daniel reageerde niet en verzweeg het feit dat hij eigenlijk geen soldaat was. Benjamin begon in de kasten te rommelen en rolde daarna een kaart open op de tafel. Jaren geleden heb ik van een bevriend historicus de plattegrond van de kasteelhoeve op de kop kunnen tikken, glimlachte Benjamin trots. We vinden wel een manier om jullie ongezien binnen te krijgen. Ongelovig staarde ze kapitein Knapen aan. De verbijstering droop van Emiels gezicht. De krekels in het gras chirpten er vrolijk op los. Allemaal dood? Vroeg Emiel. Ik beloof dat ik jullie spoedig de ware toedracht zal vertellen, maar niet hier en niet nu. De valse foto's, aarzelde Joseph. Ze willen dat deze missie mislukt. Sabotage toont het levensbelang van deze opdracht aan. Dat toestel heeft een vernietigende kracht, probeerde de kapitein. Maar ze twijfelen aan u, klonk Joseph somber. Twijfelen jullie aan mij? Joseph en Emile schudden hun hoofd. Ik heb in het verleden heel wat missies tot een goed einde gebracht, verdedigde de kapitein zich, en die waren stukken gevaarlijker dan deze. Het verleden telt niet meer, oude man. Omer spuwde de laatste 2 woorden met minachting uit. Als het verleden niet meer van tel is, richtte de kapitein zich tot de meer, dan wil ik ook dat jij je verleden nu eens eindelijk laat rusten en het een plaats geeft. Wat weet jij van mijn verleden? Vroeg Omer. Hij beet op zijn onderlip, proefde bloed en richtte zijn geweer weer op de borstkast van de jonge Duitser. Ik ga je niet proberen tegen te houden, maar ik wil niet dat er van ons iemand gewond raakt, zei de kapitein. Je jaagt onze dood in. Als hem neerschieten, volgens jou de enige oplossing is schiet dan. De verkenner sloot prevelend zijn ogen. Zachtjes spande Omer de trekker van de revolver aan. Er liep een straaltje zweet over zijn wang. Maar deze jongen vormt geen gevaar voor ons, een onnodig slachtoffer, zei de kapitein. Plots ontspande de wijsvinger om de trekker. Omer twijfelde en stopte het wapen weg. Zomaar iemand neerschieten kon hij niet. Nog niet, dacht hij. Haal ons hier levend uit, zei Omer in de richting van kapitein Knapen. Jullie hebben mijn woord. Omer schudde zijn hoofd. Maar voor jou heb ik dit nog. De kapitein haalde iets uit zijn borstzak, vouwde het open en hield het voor Omer's gezicht. Omer stond aan de grond genageld. Maar dat, stamelde Omer, is dat Niepse? Dat kan niet. De reden van dit alles, Omer, je moet me gewoon vertrouwen. De mond van Omer viel open van verbijstering. Met beide handen woelde hij door zijn haar en hij stapte weer het bos in. Wat staat er op dat blad? Schuifelde Emile dichterbij. Alles op zijn tijd, zei de kapitein streng. We kijken snel naar zijn paard, laten hem gaan en zoeken dan meteen Daniel. De zwarte merrie hinnikte luid toen ze vier mannen en haar vertrouwde ruiter uit het bos zagen komen. Het gespierde paard liep op drie meden en mankte. Naast het dier stak een lange stalen lans in de grond. Joseph stapte op de merrie af en kalmeerde ze door liefelijk haar manen en lippen te strelen. Daarna bukte hij zich en plakte haar rechtervoorbeen vast. De merrie hief edel haar been op omdat ze dacht dat haar hoeven uitgekrapt gingen worden. Joseph zag meteen wat er aan de hand was. Een zoolzweer aan de hoefwand, zei hij. Een wat? Wilde Emile weten. Het paard heeft zeker lang op een kiezelweg gedraafd en door de kleine steentjes is er een soort holte met een ophoping van etter ontstaan. Hoe weet je dat allemaal? Zwijgend haalde Joseph zijn mes tevoorschijn en prikte in de zweer. De etter liep uit de hoefwand. De verhoogde druk was nu uit de hoef verdwenen. Met het water uit zijn veldfles spoelde hij na. En nu? Nu kerf ik de ondermijnde hoorn en al het afgestorfde weefsel weg. Wanneer Joseph na enkele minuten klaar was, kon het paard weer op het aangetaste been steunen. Paarden blijven de mensen trouw die goed voor hen zorgen. Ze zijn misschien wel vergevingsgezind, maar ze vergeten nooit, zei Joseph. De Ulaan zocht de blik van de kapitein en die knikte instemmend. De verkenner klom weer op zijn paard, trok de lans uit de grond en zette enkele stappen in de oostelijke richting. Omer kwam zichtbaar gekalmeerd uit het bos gewandeld en ging naast hen staan. Moeten we hem ook nog een homp brood, koffie en wat haver voor zijn paard geven? Vroeg hij cynisch. De merrie liet haar lippen trillen. Ze komen eraan, zei de verkenner van op zijn paard. Morgenmiddag vallen ze aan. Jullie leger kan ze nooit stoppen. Vlucht nu het nog kan. Met zijn laars gaf hij het paard een por in de zij en ze stapte weg. Bedankt, echoode het nog na. We hebben minder dan één dag om in onze missie te slagen, vatte de kapitein het hele opzet samen.